Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Want in die taxichauffeur, daar ontstaat eigenlijk al een hele discussie. En daar doet hij zich al heel anders voor dan hij eigenlijk is. Maar hij heeft tegen die taxi gezegd dat hij een zoon van een sheik was. En hij heeft zich later ook weer voorgedaan als een grote drugsdealer van een kartel die gezocht werd.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me, als gebruikelijk, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enigerlei betrokken bij is geweest. Chris, we zijn terug. Weg geweest. Heel even een maandje eruit.
Ja, hoe vond je het om een maandje geen napleiten te doen?
Nou ja, we maken natuurlijk nog die andere podcast. Dus ja, eigenlijk...
Ja, nee, maar los van mij. Weet je. Ik bedoel, wij blijven in verbinding met elkaar. Maar dat je, ja... Ik moet zeggen, ik vond het zelf wel prettig.
Ja?
Ja, zeker omdat het, zeg maar, het eind van het jaar is altijd heel druk.
Ja.
Dus ik liep ook een beetje tegen op mijn laatste... Hoe zeg je dat?
Je tandvlees.
Mijn tandvlees. Toen kwam de kerstvakantie. Daarna is het eigenlijk januari ook meteen druk. Dus toen was ik wel blij dat we even een aantal weken nog geen napleit hadden. Wel pro forma.
Maar we worden gemist door onze luisteraars. Ja. En misschien moeten we even wat dingen vertellen. Waar verheug je je op het komende seizoen?
Waar verheug ik me op nog meer mooie verhalen natuurlijk. Ik hoop ook dat we weer een rechter hebben. Volgens mij komt dat wel goed dit seizoen. Officieren, goede verhalen en nog meer verbinding maken met onze luisteraars, mensen die willen luisteren en het uitleggen van het strafrecht. Hè? Want dat is eigenlijk wat we in hier essentie doen, denk ik.
Ja, en voor de luisteraars die denken, maar ze zijn toch elke donderdag online. Dat gaan we vanaf dit jaar gaan we dat elke vrijdagochtend. Dus het is nog heel even, dat is eigenlijk de enige verandering.
Ja, dat was weer handig voor mij, want ik had de afgelopen week alweer getwitterd dat we op donderdag 2 februari terug waren. Maar het wordt dus vrijdag 3 februari, vandaag. En in de toekomst.
We gaan door naar de zaak. Een Italiaanse man is met zijn familie op bezoek bij zijn broer in Amsterdam. Ze gaan om de verjaardag van hun moeder te vieren op vrijdagavond met z'n allen naar het concert van John Legend in de Ziggo Dome. En na dat concert is die man nog niet uitgefeest. Hij stapt in zijn eentje in een taxi en duikt de stad in. Op zondagochtend is hij nog steeds niet teruggekomen en zijn broer en moeder slaan vervolgens alarm. Ze geven de man op als vermist bij de politie. Agenten vinden hem uiteindelijk terug in een bordeel in het centrum van Amsterdam. En daar doet de Italiaanse man vervolgens aangifte van wederrechtelijke vrijheidsberoving, oplichting en diefstal met geweld. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse strafpleiter Simeon Beurmeister. Welkom Simeon.
Dankjewel.
Jij bent 10 jaar lang portefeuillehouder strafrecht geweest bij de Raad van Orde in Amsterdam. Wat houdt dat precies in?
Nou, dat ik verantwoordelijk was voor toezicht op de Amsterdamse strafadvocaten. Dus dat is een heel, het is een hele mooie taak eigenlijk. Dat je hoort van alles, je ziet van alles en je praat ook met het OM en de rechtbank. Het is echt heel boeiend.
In die 10 jaar dat je dat deed, is er wel echt wel heel veel gebeurd in die advocatuur. Hè? Moskowitz is van het tableau geschrapt. De moord op Dirk Wiersum. Nou ja, dat is natuurlijk het ultieme dieptepunt in de advocatuur.
Was jij toen nog portefeuillehouder als ik vragen mag? In september 2019 met Dirk Wiersum.
Ja, toen was ik nog steeds portefeuillehouder.
Toen was je nog portefeuillehouder.
2010 en 2020. Ja, dus ik heb inderdaad...
Dat heb je allemaal meegemaakt.
Ja, Moskowitz, Stijn Franke, Holleder.
Ja.
Dirk Wiersum natuurlijk.
Ja.
En was dat was neem ik aan ook wel het meest indrukwekkende moment.
Ja, absoluut. Ja. Ja, het was een heel imponerend moment. Omdat iedereen ook samenkwam in de rechtbank en verdrietig was. En alle vijandigheid die er kan heersen tussen de verschillende groepen, hè, OM, rechtbank en advocatuur, die waren ineens weg. En iedereen was, het kwam ineens heel dichtbij. En het was, Dirk was natuurlijk een hele, hele fijne man en een hele goede advocaat. Dus het, dat was heel zwaar.
En jij en Chris, jullie kennen elkaar, hè? Want
ja,
jullie hebben vroeger samen gewerkt, toch, Chris?
Ja, kijk, Simon die is van Kling en Harmen advocaten in Amsterdam.
Ja.
Partner al heel lang, althans zolang ik hem ken. Ja, daar ben ik natuurlijk begonnen. En het grappige is, weet
als
je nog...
Guppie.
Als guppie. Als het grappige is, je weet nog wel, in aflevering 5 hadden wij hier Brigitte Roodveld, weet je nog? Over de zaak van de...
Gezinsvoogd.
Van de gezinsvoogd.
Ja.
En die zaak heeft zij samen gedaan met Simeon. Hij wordt daar ook in aangehaald. En toen heb ik ook uitgelegd, weet je, als je nieuw komt bij Kling en Harmen, is een vrij groot kantoor, toen al, nu nog groter. Ja. Zeker als jong guppie is dat best wel eventjes moeilijk in het begin. Dan had je Brigitte, dat was een soort van moeder gans, zeg maar, die je dan onder haar hoede nam. En dan heb je zeg maar een soort mannelijke equivalent. Ja. Niet helemaal, maar dat is een beetje Simeon. Simeon is zo'n man die zeg maar met een brede grijns iedereen zat op te wachten. En een glimlach geeft en een mooi verhaal geeft.
En had deze jonge man die toen bij jou dat kantoor in Amsterdam had, die toen ook al zoveel praatjes?
Ja, ik kon het ook heel goed met jou vinden. Ja.
Maar wat ik nog even wilde vragen, voordat we oude verhalen gaan opdissen, even in alle serieusheid zien. Want wij kunnen snel lachen met elkaar.
Mm-hmm. Jij noemt hem ook Siem.
Ja, goed. Simeon is Siem. In Amsterdam noemt iedereen hem Siem, volgens mij.
Nou, ik help bij Simeon.
Ja, Simeon, excuus. Maar even in alle serieusheid. Als je alle ontwikkelingen kijkt. We hebben natuurlijk net vorige week, het vonnis van Youssef Tachi gehad.
Ja.
Hoe kijk jij hiernaar? Wat, als je dit zo ziet vanaf de afgelopen 10 jaar tot nu waar we nu staan... discussie natuurlijk over toezicht. Ja, ik bedoel niet zo'n brede vraag, hoor, maar meer... Ja. Wat is jouw algemene gevoel daarbij?
Ja, wat ik vooral heel lastig vind... is dat verhaal van Volker Jensma over de stand... met betrekking tot het strafrecht. En ik vind,
Volker Jensma, die schrijft voor het NRC Handelsblad... Ja. En die heeft eigenlijk gezegd... die advocatuur die moet eigenlijk de hand eens wat meer in eigen boezem gaan steken, toch?
Wat ik daar heel lastig aan vind, is dat wij als strafadvocaat eigenlijk weinig fout kunnen doen. Wij krijgen alle onze informatie van het Openbaar Ministerie. We maken zelf geen bewijs.
Nee.
Het enige wat je kan doen is de beperkingen overtreden. En toch komen we elke keer zo slecht in het nieuws. En, ja. En wij worden daar ook niet bij gesteund in de politiek. Vroeger werden advocaten gewoon gezien als onderdeel van de hele strafprocedure. Maar tegenwoordig hebben we... Ja, onder bewind van ook wel rechts. Wordt het voor ons steeds lastiger om onze taken uit te leggen. Ja. Dat vind ik slecht. En als je dan ook ziet dat die negatieve publiciteit over advocatuur ook te maken heeft met dingen waar we echt helemaal niks mee te maken hebben. Dus een notaris die zijn boekje te buiten gaat. Notaris, geen advocaat. En de neef van Tachi, waarvan ik denk, uitzonderlijk geval. En wat heeft de orde hier eigenlijk fout gedaan? En aan de hand daarvan worden dan altijd wordt er heel heftig ingestoken tegen de advocatuur. Eigenlijk moeten wij steeds vaker onze rol uitleggen. En volgens Jensma doen we dat dus niet goed. Maar ja, de echte fouten, zeg maar, die worden natuurlijk gemaakt bij bijvoorbeeld mensen die handelen met crimineel geld. Maar wij als strafadvocaten kunnen eigenlijk relatief weinig fout doen. En ik begrijp dus ook niet waarom wij steeds zo negatief worden besproken.
Ja, we maken een andere podcast, Proforma. Die is via Podimo te beluisteren. Daarin hebben we het ook gehad, hè, over die column van Volker Jensma. En daarin zei jij, Christian, ja, ik begrijp af en toe ook wel waar die heen gaat, die Jensma, met zijn kritiek op de advocatuur.
Nou ja, kijk, wat ik bedoel daarin is dat, kijk, hij roept op tot realiteitszin. En die realiteitszin roep ik ook tot op, omdat ik anders zie dat als je dat niet doet en niet openstaat voor de kwetsbaarheden die toch groter zijn geworden dan, of zwaar zijn geworden dan 10 jaar geleden, ja, dan loopt de politiek ermee weg.
Ja.
Dus je zult daar zelf actief in moeten zijn. Maar het is natuurlijk een heel lastig. Het is een heel lastig, complex probleem. Weet je, waarin ook zeg maar de rol van de advocaat. Kijk, ik weet hoe jij dat ziet, Siem. Vroeger was het zo, je zei het eigenlijk net al een beetje, je had het Openbaar Ministerie, hè, je had de rechtelijke macht. En de advocatuur, dat waren eigenlijk drie. Ja, bijna magistratelijke, de advocatuur ook, elementen in zo'n strafproces. En de ontwikkeling die ik zie de afgelopen 10 jaar, dat zie je ook een beetje hoe je in media als advocaat bejegend wordt. Dat je eigenlijk steeds meer vereenzelvigd wordt met je cliënt. Hè? Ja. Dus je staat eigenlijk aan de foute kant.
Ja.
En dat is ook een beetje het sfeertje wat je nu gaat proeven. Hè? Ja. Dat je proeft dat die strafadvocatuur die staat aan de foute kant en die moet aangepakt worden. En natuurlijk, er zijn dingen misgegaan. Ik bedoel, die zaak van Youssef T. overduidelijk. Zeker. En ook wel andere dingen gaan mis. Maar die algehele sfeer, dat ademt Jensma ook een beetje uit, vind ik. Daar verweer ik me ook tegen. Van, hè, zij zijn van de foute kant. Dat is denk ik een verkeerde ontwikkeling. Omdat je daarmee ook de essenties eigenlijk van ons vak en van de verschillende functies binnen het strafproces aantast ten onrechte.
Nou ja, wat mij er altijd aan opvalt is gewoon dat ze praten over over de strafadvocatuur. En dan gaat het eigenlijk altijd over dat deel van de strafadvocatuur dat zich, net zoals jij, Christian Vlokstra, eigenlijk heeft gespecialiseerd in de zware georganiseerde misdaad.
Ja, en ook niet elke dag. Hè? Ik doe ook andere zaken.
Nee, dat weet ik. Maar als je gaat kijken naar het aantal zaken die daarom draait, dat is van alle zaken misschien 5% of misschien, ja, ik weet, dat zeg ik echt wel met een natte vinger, maar ik bedoel, dat is het gros van de strafzaken gaat niet over zware georganiseerde criminaliteit.
Nee, dat geldt ook voor jou, want je bedoel, jij hebt een praktijk natuurlijk met vooral GGZ en DBS.
En daarmee gaan wij naar de zaak van vandaag. Want Simeon, waarom heb jij... We vragen altijd aan onze gasten om zelf een zaak uit te kiezen. Waarom heb jij deze zaak uitgekozen? Want het klinkt allemaal als een vreemd verhaal.
Nou, ik was natuurlijk portefeuillehouder. En ik was dus ook... ik ben dus wel echt van de ethiek, zullen we zeggen. Dus ik vond het best wel lastig om een goede zaak uit te zoeken. Omdat ik vind wel echt dat je toestemming van je cliënt nodig moet hebben om dit te doen. Nou, de persoon die ik heb bijgestaan in deze zaak is de bordeelhouder.
Ja.
En ik heb van hem toestemming gevraagd en gekregen. En hij is een hele leuke Amsterdammer, vol grappen en grollen. En en dat maakte eigenlijk dat ik deze zaak wel heel geschikt vond. En ik denk ook wel dat het een keer iets anders is.
Dan de zware kost die we hier soms behandelen.
Nou ja, we hebben wel meer bijzondere verhalen gehad. Ik ben blij dat er een beetje bij komt.
Precies. Ja. Nee.
Want hoe kwam deze zaak bij jou op je bordje?
Nou, ik heb deze gekregen van een ander advocatenkantoor, gespecialiseerd in bestuursrecht. En die hebben mij aan deze bordeelhouder gekoppeld. Dat blijkt straks wel, hoop ik. Dat was een goede set.
Want jij ontmoette de bordeelhouder. Heb jij meer bordeelhouder als cliënt?
Nee.
Je staat er denk ik niet van te kijken. Want je hebt natuurlijk wel meer mensen met opmerkelijke...
Ik heb er geen mening over, zeg maar.
Nee, oké. En die bordeelhouder die kwam bij jou op kantoor. Ik neem aan, of zat hij vast?
Nee, hij zat niet vast. Hij werd natuurlijk wel verdacht van een ernstig strafbaar feit. Maar hij werd opgeroepen om bij de politie te verschijnen en zijn verhaal te doen. En toen, dat hebben we natuurlijk voorbesproken. En toen kwam dit verhaal eruit.
Want wat vertelde hij jou?
Nou, hij was verdachte van gijzeling. En wat jij in je intro nog vergat, is eigenlijk dat hij ook verdacht werd van het drogeren van zijn cliënt.
Oké.
En,
van zijn cliënt? Van zijn klant?
Ja, van zijn klant.
Oh, ja, ja. Ja.
In dit geval de Italiaanse man. Dus het was een heel stevig pakket wat daar lag. En als je dan zo'n gesprek hebt met zo iemand, dan ga je daar natuurlijk in mee, want je bent zijn advocaat. Maar je houdt toch altijd wel nog een voorbehoud. En je denkt, nou, toch wel even kijken waar dat heen gaat. Dat was een heel goed gesprek.
Maar mag ik vragen, want kijk, ik bedoel, nee, maar dit is op een avond gebeurd, hè, dat deze man daar aangetroffen werd in dat bordeel.
Een heel weekend.
Nee, het is een heel weekend hoor. Hij is vermist geweest van vrijdagavond vanaf het concert, familiegebeuren.
Ja.
Tot en met zondagochtend.
Nee, precies. En dan wordt hij aangetroffen. Ja. Maar wanneer had je...
Ik heb in mijn studententijd wel eens zulke weekends gehad dat je gewoon...
In het bordeel?
Niet zozeer in het bordeel, maar wel weekends die begonnen op vrijdagavond en die dus zondagochtend zo'n beetje stopten.
Ja.
Maar dat was in de house tijd.
Maar wat ik maar afvroeg... jouw cliënt krijgt op een gegeven moment een brief van de politie. Van u wilt komen. Je wordt verdacht van best wel ernstig strafbare feiten.
Ja.
Wist hij toen meteen waar het überhaupt over ging? Of had hij al door van hier is een aangifte uit voortgekomen bij deze kwestie? Of...
Nee, dat wist hij volgens mij nog niet. Het is lang geleden al.
Ja.
Hij kwam gewoon met de vraag om een bijstand bij een politieverhoor.
Ja.
Nou, toen kreeg ik het hele verhaal te horen.
Bij dat verhoor kreeg je eigenlijk dat verhaal
maar toen
te
wist
horen.
Ik natuurlijk niet, want ik ging naar de politie. Ik wist nog niet wat de aangifte inhield. Nee. En ik wist natuurlijk eigenlijk echt niet weinig.
Nee. Dus
ik moest het doen met zijn verhaal.
En wat vertelde hij? Want dit speelt in 2017.
Ja, het is een heel mooi verhaal, omdat er zitten allerlei beelden in die ik eigenlijk niet meer van mijn netvlies afkrijg. Bijvoorbeeld inderdaad Deze Italiaanse man gaat met de hele familie, maar zeg maar naar een heel zoet concert, hè, met
John Legend.
John Legend. En zijn tante gaat mee, en zijn oom, en zijn broer. En die stappen allemaal in een busje, en alleen dat busje is te klein. Dus hij neemt de taxi die daarna kwam. En zij gaan allemaal terug naar het huis van die boer die in Amsterdam woont. Het gaat echt om expats. En hij raakt vanaf dan vermist.
Ja.
En dat is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. Hij wordt als vermist opgegeven. En dan komt hij dus inderdaad in dat bordeel terecht. Ik weet eigenlijk niet hoe dat gegaan is, eerlijk gezegd.
Ik neem aan dat dat gaat via de taxichauffeur. Want als jij... Wat ik weet is dat taxichauffeurs betaald worden door bordelen. Dus als er een buitenlandse klant zegt van nou, weet jij nog een plek waar ik goed de bloemetjes buiten kan zetten? Misschien een gezellige dame...
Het is 2017. Die man heeft een telefoon. Die kan zoeken naar Sexclub Amsterdam.
Want die taxichauffeur die speelt ook nog een rol.
Okay.
Want in die taxichauffeur, daar ontstaat eigenlijk al een hele discussie. En daar doet hij zich al heel anders voor dan hij eigenlijk is.
Wat zegt hij dan tegen de taxichauffeur?
Nou, volgens mij gaat het hier om een IT'er. Maar hij heeft tegen die taxi gezegd dat hij een zoon van een sheik was. En hij heeft zich later ook weer voorgedaan als een grote drugsdealer van een kartel die gezocht werd.
Ja. Oké, dus hij ging in zijn eigen... Hij ging na het concert van John Legend met zijn familie, stapte hij in zijn eigen film.
Dat is zo, ja. En hij nam een hele andere identiteit aan. En dat maakt het voor mijn cliënt natuurlijk ook best wel lastig. Want dan is de vraag van... ik denk dat die bordeelhouder, die cliënt van mij, helemaal niet het idee had van dat hij hier te maken had met een ongebruikelijke klant, zeg maar.
Nee. Maar jouw cliënt heeft dus nooit geweten dat hij te maken had met een Italiaanse systeembeheerder.
Nee.
Nee.
Maar ik heb wel te maken met iemand die daar vrijdagavond binnenkomt.
Ja.
En dan ken ik tot, wat is het, zondagavond of zondagochtend in zijn club is.
Ja.
Ja, en kijk, bij binnenkomst bij zo'n club word je geacht entree te betalen. Hè? Dus dan moet je, dat is niet gratis. Het is niet de kroeg om de hoek waar je even naar binnen stapt. Nee. Daar moet je, iets van €100 al aftikken aan entree.
Dat klopt. En dan kom je binnen en dan zeg je ook wat je wil. En dan kom je in een gemeenschappelijke ruimte en dan zitten allemaal dames. Die dames mogen jou niet aanspreken. Die moet je zelf aanspreken, want daar is natuurlijk concurrentie. Wat ik uit het dossier heb begrepen, want ik spreek niet uit eigen ervaring. Dus.
De technicus moest lachen. Ga door.
Die dames worden betaald door champagne aan te bieden. Ja. Die wordt dan ook meteen geopend. En dan. Dan kan je vertrekken naar een kamer. En ja, dat is een heel mooi gebeurd. Dus je hebt een gemeenschappelijke ruimte. En ja, ik weet er zoveel van, omdat ik al die beelden
heb. Ik heb Theo Heuft ooit geïnterviewd. Vroeger de eigenaar van de illustere seksclub in Amsterdam, de Jap Jum. Ja. Sommige luisteraars zullen ze misschien wel kennen nog van vroeger. En die vertelde mij altijd, kijk, wij verdienen natuurlijk niet het meeste geld aan de meisjes, zei hij, maar aan de champagne. Ja. En wat hij dus deed is, hij had drie soorten champagne. Dat was eigenlijk alle drie dezelfde champagne. Daar plakte hij een andere etiket op. En dan zei hij, nou ja, daaruit spreekt... En er zat dus een ander bedrag aan al die flessen champagne. Dus je kon er eentje kopen van 250 gulden. Eentje van 500 en eentje van 1000. En hij zei altijd van, nou ja, daarmee laat je ook een beetje zien wie je bent. En je laat ook een beetje de waardering voor het meisje zien. Met andere woorden, er wordt gewoon eigenlijk het meeste geld in die clubs wordt eigenlijk verdiend met de drank.
Ja, dat zie je ook uiteindelijk op de rekening. Er zitten ook flessen bij van bijna €4000. Dus dat is echt veel geld.
Ja. Op enig moment ga jij dan met jouw cliënt de verhoorkamer in. Ja. Wat is het beeld wat naar voren komt dan vervolgens?
Nou, wij waren natuurlijk heel erg gespannen. Omdat er stond gijzeling. En hij zou ook gedrogeerd zijn. En dus dat stond allemaal, dat was de verdenking. En dus wij kwamen daar met beelden. Er waren veel beelden. Beelden van de ingang, beelden uit de kamers van de gang. En we hebben dus eigenlijk de hele middag zitten kijken naar die beelden. En wij waren natuurlijk gefocust op dwang.
Dus wij dachten van, ja, waar zit hier de dwang? Nou, wat wel heel grappig was, is natuurlijk dat hij gewoon... Hij komt dat pand binnenlopen en hij maakt ook meteen... Hij was zichzelf op de borst aan het kloppen tegen die taxichauffeur. Voordoen als een zoon van een oliesjeik. Maar daar gaat hij daarmee door. En hij spreidt ook zijn handen om te laten zien hoe groot zijn jacht is. En ook de bordeelhouder, die zegt, ja, hij is een ervaren bordeelganger. Want hij had meteen door hoe het werkt. Dus er was eigenlijk helemaal geen reden om daar heel wantrouwend naartoe te zijn. Dus hij wist ook meteen, hij ging met meisje naar boven, et cetera. Dus wij zijn daar die beelden uit gaan kijken op zoek naar dwang. En dat was natuurlijk een hele lange periode wat we hebben. Van vrijdagavond tot zondagochtend. Dat was natuurlijk heel komisch. Omdat die politie ook in het verhoor best wel in het begin een beetje streng is.
Ja, dat is een ernstig feit.
En later wordt dat natuurlijk steeds losser. Omdat natuurlijk wij zien natuurlijk wat daar gebeurt. Die man die scharrelt in zijn naki door dat pand. En die loopt van de kamer naar kamer.
Maar was het zo dat jullie zelf die beelden maar hadden meegenomen? Of dat de politie had die beelden
al?
Nee,
de politie had het bij ons opgevraagd. En die hebben deels uitgekeken. Ja, inderdaad.
Tijdens dat voor zijn die beelden uitgekeken.
Ja.
Oké.
Nou, wat we daar zien is op zich... Nou, we waren op zoek naar dwang. Maar ja, je ziet op een gegeven moment dat hij in bad zit met 9 vrouwen.
Jezus.
En
de meter staat aan.
En de meter staat aan. Elk uur komt er iemand binnen om met hem af te rekenen. Dus dat is ook voor hem dan een beslismomentje. Hè? Zo denk ik dan.
Elk uur moet je even je creditcardje.
Ja, want de dames bestellen champagne. Maar hij zit op een gegeven moment in een bad... Met volgens mij 9 vrouwen. En de helft zit op een telefoon. En allemaal half naakt en dat soort dingen. Maar dat duurt natuurlijk zo lang. En omdat hij zich zo groot heeft voorgedaan. Heeft volgens mij de bordeelhouder. Heeft de rest van de klanten ook naar huis gestuurd. Want hij was er voor iedereen. Hij ging een feestje bouwen.
Met die 9 dames.
Ja. En dat is natuurlijk dolkomisch.
En hoeveel was het bonnetje uiteindelijk?
Ja, dat is ja, ik heb me niet echt verdiept in de economie van het bordeelhouderschap. Maar dat was ruim een ton.
Dat zou 10.000 euro's lopen.
Ja, maar een ton, Kees.
Ja, precies. Ja. Maar wat wel grappig is natuurlijk, is dat die creditcard dat maar bleef geven.
Ja.
En als ik naar de IKEA ga en ik koop een iets te dure kast... dan moet ik al een apparaatje inschakelen om mijn saldo te verhogen. Maar deze man, die kan dus gewoon...
Tot ruim een ton kan afschrijven.
Dus ik begrijp wel dat mijn cliënt eigenlijk niet zo dacht van... hier is hier echt iets vreemds aan de hand.
Nee.
Die Italiaanse man dus die in dat bordel van jouw cliënt was... die had dus zijn creditcard die rookte. Nou, dat...
Ja, absoluut.
Ja. Maar de verklaring van deze Italiaan.
Ja.
Hè, want die wordt dan op een moment wordt die gevonden door zijn familie.
Ja.
Door de politie, toch?
Ja, door de politie, op initiatief van zijn familie die hem als vermist heeft opgegeven.
Ja. Ja.
Hoe ging dat eigenlijk?
Ja, dat is omdat ze naar de creditcardmaatschappij zijn gegaan. En daar werden natuurlijk grote bedragen afgetikt. Ik dacht altijd dat het anoniem was. Maar blijkbaar, als je genoeg een beetje blijft drammen, dan vertellen ze dus wel waar je bent. Zoals in dit geval.
En dat hebben ze dus verteld aan zijn familie?
Ja, dat hebben ze verteld aan zijn familie.
En
ja.
Die zijn dus naar die club gegaan? Of zijn met de politie?
Nou ja, die hebben natuurlijk eerst als vermist opgegeven. En toen kwam dus de hele entourage... kwam hem ophalen. Dus zijn moeder en zijn broer. hij zat 2 dagen al in dat bordeel. En ineens zag hij via de camera... want je ziet overal camera's hangen... dat zijn moeder voor de deur stond.
En hij was daar nog in die club aan het rondrennen in zonderbroek?
Ja, nee, hij is op een gegeven moment ook door de bordeelhouder... ook gemaand om wat aan te trekken. Want hij was had de tijd van zijn leven. Ja. Zo zag het eruit, hè?
Ja.
Maar wat ik me afvroeg, wat was zijn dan... hij doet aangifte, maar waar deed hij dan... Wat was er volgens hem dan gebeurd?
Nou, wat er is gebeurd... Kijk, hij moet op een gegeven moment... hij moest die club uit, zeg maar. Want zijn moeder stond voor de deur. En ik denk echt dat, dat toen hij zijn moeder voor het eerst zag... toen dacht hij van, oké.
Ja, ik ben terug op aarde.
Shit. Ik ben terug op aarde, ja. En de hele entourage stond daarbij. Dus politie, et cetera, et cetera.
Oh, nou, toen heeft hij zich... Het is een film, dit.
Ja, er zijn ook beelden van. Hij heeft zich laten vallen op de grond. En later heeft hij ook verklaard dat hij dus niet meer kon lopen... omdat hij gedrogeerd was en gegijzeld. Dus als een soort van... Ja, dus hij had het ontzettend zwaar. In ieder geval, zoals hij zei. Maar hij moest natuurlijk een verhaal hebben naar zijn moeder.
Ja.
En die moeder die heeft dat ook geloofd. Ja, sommige dingen kun je dan op dat moment beter geloven.
En, maar ja, hij moest er wel mee door met dit verhaal.
En het verhaal was, ik ben gedrogeerd.
Gedrogeerd, en... gegijzeld. En ja, gedwongen
en ze
eigenlijk.
Hebben mij gedwongen om 2 dagen lang hier mijn creditcard te laten
te mishandelen.
Al deze dames. Ja.
Wow.
Maar kijk, je moet je wel realiseren dat er zijn heel veel momenten voor hem geweest om zich terug te trekken. Hè. Elke keer kreeg hij weer die creditcardmachine voor zijn neus. En op dat moment kon hij steeds weer opnieuw beslissen om door te gaan. En uiteindelijk inderdaad, hij heeft die hele club meegenomen het bad in.
Maar heeft hij, ja, dat is klinkt misschien een hele rare vraag, maar heeft hij dus ook non-stop seks gehad in die club?
Ja, dat is wel een interessant weetje. Want ik zat natuurlijk de hele dag met deze bordeelhouder.
Ja, ik ben een sensatiebak, dus dat wil ik dan gewoon.
Maar weten. De regel schijnt te zijn, hoe meer vrouwen, hoe minder seks.
Oké.
Okay. Ja, en wij hebben dus ook de beelden er niet echt op gescand. Maar het is inderdaad op een hand te tellen wat daar gebeurt. Zeg maar, hij is volgens mij 1 keer klaargekomen.
Ja. Ja. Maar ja, die fantasie kan je ook uit je hoofd zetten. Dus gaat verder.
Dat nee, ik heb geen fantasie. Maar ik heb gewoon zoiets. Nou ja, je hebt van die sites waar je dat op kunt zien.
Ja.
Mensen met 9 vrouwen in 1 bad. En dan denk je van zo, dat gaat zal van jetje gegaan zijn.
Ja, zonder het heel plat te maken. Maar ja, goed, hoe ga je ook 2 dagen lang 24/7 seks hebben? Ja,
was er sprake van drugsgebruik?
Nou, hij is wel een paar keer het pand uit is geweest. Want daar waren wij natuurlijk heel keen op. Om te kijken, kijk, als je gegijzeld wordt, dan kun je het pand niet uitlopen. Maar hij loopt in zijn badjas het pand uit. En hij heeft dan ook weer contact met die taxichauffeur. Hè, want die heeft hem gebracht. Die heeft ook een hele tijd voor de deur gestaan. Dat is ook zo vreemd. Wij waren natuurlijk extreem gefocust of er drang of dwang in het spel zat. Dus op een gegeven moment zie je hem ook 2 flessen champagne over een vrouw heen uitgieten. Maar dat doe je niet als je gedwongen wordt. Dat zijn toch wel echt vrijwillige handelingen. Ja.
Is het eigenlijk zo, bij caféhouders. Als iemand stom dronken zeg maar, aan de bar zit. Ja. Hè, dan wordt er gezegd, dan mag je eigenlijk niet meer schenken.
Okay. Ja, dat is opvallend dat je dat zegt. Want dat zou je zeggen, maar het is inderdaad zo dat...
Je zou hier zeggen, misschien moet je op een gegeven moment ingrijpen en zeggen... Nou, het is wel mooi geweest, vriend.
Ja, er waren ook vragen over de politie. Ja. Er waren ook vragen over de politie, maar het was... Hij was eigenlijk vrij rustig. Hij heeft in alle rust ook die beslissingen kunnen nemen. Nogmaals, in alle vrijheid heeft hij de beslissingen ook kunnen nemen. Ja. En er waren heel veel beslismomenten. En hij was echt niet... De politie is zeg maar... ook nog het pand in geweest om met hem te praten. Hè? Dus zonder zijn moeder bij, zeg maar zeggen. En hij maakte ook een hele rustige en adequate indruk. Ja.
Wat ik me dan afvraag. Hè? Jij hebt net een beetje die beelden beschreven. De beschrijving daarvan is een soort 2 nachten vol waanzin.
Ja.
Als je dan op zo'n politiebureau zit, hè, en je zit die beelden uit te kijken. En dan zit je dus met die rechercheurs, want er zitten dan politiemensen bij. Hoe is dan dus, wordt er dan gegrinnikt? Ik snap dat jij misschien wel gaat zitten grinniken. En misschien jouw cliënt ook. Maar gaan die politieagenten, zitten die dan ook een beetje te glimlachen als die beelden heel idioot zijn?
Ja, nou, het begon heel streng. En ook als ik advocaat ben, dan ben ik ook heel serieus. En voor mijn cliënt ook. Ja, die zat daar niet voor niks natuurlijk. Dus het begon heel streng.
Maar die had een seksclub, maar die is dus wel wat gewend, denk ik.
Nou... Het is een hele, toch wel redelijk brave en ook vooral hele leuke, gezellige jongen.
Ja.
Maar de sfeer die toen we eenmaal begonnen met die beelden uitkijken, toen hebben we natuurlijk echt een laag op een gegeven moment ook al.
Die agenten
op
ook.
De grond van het lachen. Ja, het was natuurlijk zo keuk. omdat ook natuurlijk, kijk, het hele idee was natuurlijk ook van dat hij, we waren aan het kijken. Of hij gedwongen werd, snap je? Want dat was het verhaal. Of hij gedrogeerd werd. Dus we waren echt gespitst. Ja. Maar op een gegeven moment viel het wel een beetje van ons af. En toen dachten we, nee. Hij wordt echt niet gedwongen. En toen de politie daar ook van overtuigd was... hebben we er een hele leuke middag van gemaakt.
Maar had je nou het idee dat ze überhaupt die aangifte serieus hebben genomen dan? Of...
Ja, zeker.
Ja.
En dat kwam, daar heeft ook een reden. Want hij moest door met dat verhaal naar zijn moeder.
Ja.
Zijn Italiaanse moeder.
En die was not amused.
Nee, die was zeker not amused. En vooral ook overtuigd van de onschuld, denk ik, van haar zoon. Maar hij is dus vervolgens, de volgende stap is dan naar de creditcardmaatschappij en zeggen dat je bestolen bent eigenlijk. Ja. En dat was eigenlijk de aanzet voor de aangifte. Want ik bedoel, als ik hem was geweest, dan had ik nooit aangifte gedaan. Dat je overal camerabeelden hebt.
Maar hij wilde gewoon onder die bon uit.
Hij wilde onder die bon uit en hij moest gewoon door met zijn verhaal.
Ja, hij moest natuurlijk door met zijn verhaal richting die creditcardmaatschappij voor zijn moeder. En die creditcardmaatschappij zegt, ja, dat is leuk vriend, maar dan moet je aangifte doen.
Precies, dat was de voorwaarde. Dus die aangifte gedaan, dat was natuurlijk niet echt verstandig.
Nee.
En hoe zou hij gedrogeerd zijn?
Ja,
Want dat heeft hij natuurlijk ook gezegd.
Ja, dat was volgens mij het spel dan voor de deur, het drama. Want hij liep ook gewoon naar buiten. En dat heeft de politie ook zo verklaard, hè, in het proverbe van bevindingen. En toen hij zijn moeder zag, toen kreeg hij ineens...
PV van bevindingen.
Ja, gewoon proces verbaal van bevindingen. Dus die politie die staat daar en die ter plekke. En die schrijven gewoon op wat ze op dat moment zien. Op dat moment, dat noemen ze dan een proces verbaal van
bevindingen. Oké.
Je had zin om het belletje te gebruiken, hè?
Nee, een PV. Nou ja, sorry, we zijn...
Maar er zit hier zoveel in, jongens. Er zit hier zoveel in. Valse aangifte. Ja. Een Sippo. Oh, daar komen we vast.
Nee, we komen zo niet klaar. Belletjes zien dat het klaar is. Nee.
Goed, dus dat drogeert. Dus hij heeft gezegd, er is iets...
Ja, hij heeft toen ook gezegd tegen zijn broer en zijn moeder... van ik ben gedrogeerd, ze hebben iets in mijn... zo heeft hij het ook verklaard. Ze hebben iets in mijn drank gedaan.
Een hele bekende smoes, hè?
Ja.
Een hele bekende smoes van mensen die heel veel geld zijn kwijtgeraakt... aan dames van lichte zeden in hotelkamers en dat soort dingen.
Nou ja, het doet me een beetje denken aan die aflevering met Muren. Johan Muren uit Volendam. Die Canadese toerist, die hier ook helemaal los was gegaan... in een seksclub. En later zei dat hij ook gegijzeld was en in elkaar geslagen en alles.
Okay.
Maar goed, jullie hebben dat verhoor gehad.
Ja.
Nou, dat het ervoor eindigt dat jullie met z'n vieren... twee regisseur Simeon en de klant gierend van het lachen op de grond liggen... om bij wijze van spreken.
Simeon lacht.
Het was heel gezellig, ja, zeker.
Maar wat is er vervolgens gebeurd? Want ja, dan is er voor klaar en dan?
Ja, kijk, en uit de houding van de politie dacht ik ook wel... nou, dit gaat geen zaak worden.
Nee.
Maar ja, inderdaad, die creditcardmaatschappij... die heeft dat als voorwaarde gesteld. En toen is er toch een strafzaak van gemaakt. En daar hebben ze ook nog werk van gemaakt ook. Want ik heb dus een PV... En daar staat de aangifte in en eigenlijk alle stukken.
Ja.
Ja, en uiteindelijk heeft de officier van justitie besloten om het te seponeren.
Ja.
En dat was ook heel fijn, want als je als bordeelhouder iets dergelijks op je kerfstok hebt, dan wordt het heel lastig met vergunningen en zo. Dus er stond wel echt wat op het spel.
Want heb jij dan zelf iets actief moeten doen naar dat verhoor, zeg maar, om die zaak tot een goed einde te brengen? Of was het eigenlijk al alles zijne richting dat CPO toe?
Ja, kijk, bij dat verhoor kwamen ook die beelden vrij. De politie die zag ze toen ook voor het eerst, want hij had ze bij zich. Toen dacht ik wel... En ik denk dat ik wel toen tussentijds ook nog een brief gestuurd heb. Maar dat is altijd een lastige strategie, hè? Van laat je dit gewoon lopen.
En probeer dat het uit...
Ja, precies. In hoeverre ben je er actief in? Maar uiteindelijk is die zaak geseponeerd, ja.
Ja.
Heb jij, want dan is er dus in jullie ogen in elk geval sprake geweest van een valse aangifte. Je haalde het net ook even aan. Heb jij ook gedacht van, nou, we gaan ook aangifte doen van het doen van valse aangifte? Of hoe werkt dat dan?
Nou, ik denk dat in dit geval het eigenlijk zo duidelijk was dat mijn cliënt eigenlijk niks fout gedaan had. Kijk, het is een andere wereld, hè. Ik bedoel, hè, natuurlijk een fles champagne van 4000 euro is vreemd en mensen denken daar van alles bij, dat weet ik zeker. Maar kijk, dat is gewoon hoe het is. En hij wist waar hij aan begon, deze man.
Dat staat gewoon keurig op de menukaart van... joh, als je deze fles champagne koopt, dan is die 4000 euro.
Ja, nou, mijn cliënt heeft ook helemaal heel transparant uitgelegd... hoe dat dan precies zit, het hele verdienmodel. Ja, dat was op zich niks op aan te merken eigenlijk.
Nee, maar je wou het doel erop... Hè, want deze Italiaanse man heeft aangifte gedaan... een valse aangifte gedaan tegen jouw cliënt.
Ja.
Dus je zou dan ook kunnen zeggen... of nou weet je, dat daar gaan we ook nog achteraan. Hebben jullie dat nog overwogen of niet?
Kijk, ik denk op zich... ik denk dat hij nog jarenlang dit verhaal heeft moeten horen.
Of feestpartijen.
Als zijn moeder er niet bij was, denk ik.
Kerstmis, ja. Nee, dus gaan we weer. Dus,
ja, want zijn tante en zijn neef en iedereen was daarbij natuurlijk. Want ze gingen natuurlijk voor dat concert.
Ja.
Oh.
Dus jouw
cliënt was te lang blij dat hij er vanaf was.
Ja.
En,
Het is wel grappig. Ik heb toen natuurlijk zo'n verzoek gedaan om de advocaatkosten terug te krijgen. Daar heb ik nog even... Daar heb ik dit heel verhaal echt heel, heel kleurrijk ook nog even neergezet. Dacht ik van, dat is ook hartstikke leuk als je zo'n verzoek krijgt dat er iets grappigs in staat, toch?
Ja,
dus, ja, voor de luisteraar is het misschien wel goed, hè? Op het moment dat je iemand bijstaat in een strafzaak. En er volgt uiteindelijk geen straf of maatregel.
Dat kost geld.
Hè, of überhaupt komt er überhaupt geen vervolging, omdat er dus de zaak al vroegtijdig wordt geseponeerd. Dan kun je een verzoek doen aan de rechtbank om de kosten rechtsbijstand die je hebt gemaakt. Hè, dus dat is eigenlijk de schade die je hebt gekregen in je kosten rechtsbijstand, om die vergoed te krijgen door justitie. Dus dan moet je zo'n verzoek indienen. Daar heeft Simeon het over. Zo'n verzoek kost rechtsbijstand. En dan moet je soms al een keer toelichten waarom je zeg maar de kosten hebt gemaakt en de uren hebt gemaakt als advocaat. Die je gemaakt hebt. Dat zijn natuurlijk hele saaie procedures. Hè, want het gaat dan over waarom heeft u daar 1,5 uur gesproken? Waarom heeft u daar 2 uur dossierstudie gedaan? Dus jij dacht, ik ga dat eventjes die procedure even opleuken met dit verhaal.
Ik heb er een mooi verhaal van gemaakt.
En het is toegewezen, neem ik aan.
Ja, het is toegewezen.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak, Simeon?
Ja, het is
echt wel apart. Dit kom je niet vaak tegen. Zo.
Ja, nee, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Wat er heel leuk aan is natuurlijk dat wij allemaal weten hoe het zit. En dat je dan ziet hoe zo'n procedure zeg maar daaromheen gewikkeld wordt. Snap je? Met de aangifte, dat hij dat aandikt, dat hij gedrogeerd is. Terwijl dat natuurlijk al helemaal niet waar is. En dat wij dan met z'n allen op dat politiebureau naar die beelden zitten te kijken. Ja, dat is gewoon echt heel erg vermakelijk. Ja,
ja goed. Het zijn van die krenten in de pap. Hè, die je af en toe, toe tegenkomt van een hele bijzondere strafzaak. In deze gelukkig geen wonder. Dus dan is het
En deze halen natuurlijk. Nou, dit zijn van die zaken die wordt nergens bekend. Snap je? Want die stoppen op tijd.
Ja.
Er is geen recht aan te pas gekomen, zullen we zeggen.
Nee, het is eigenlijk een verhaal wat gewoon voor eeuwig in de kroeg, nou, en dus nu bij napleiten verteld zal worden door jou.
Ja.
Simeon Burmeister, bedankt voor je komst naar de studio en voor dit mooie verhaal.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Omdat deze zaak geseponeerd is er geen vonnis dat u kunt teruglezen. Helaas. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als altijd co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@kortimedia.nl en dat is met een C. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.